goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Beleggerspanel.
Het investeringsvehikel van Warren Buffett maakte afgelopen kwartaal wederom een miljardenverlies. Reden tot zorg of gewoon een lange termijn strategie? En hoe gevoelig is de halfgeleide sector voor exportcontroles die China opgelegd krijgt? Dat gaan we allemaal bespreken in het beleggerspanel. En dat bestaat uit Simon van Veen, fondsmanager bij het Sustainable Dividends Value Fund, en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven en Lemburger. Heren, welkom.
Goedemiddag.
Ja, beginnen Simon bij jou. Wat is je laatste transactie?
Ja, mijn laatste transactie. Meestal heb ik hier een koopaanbeveling of transactie. Dit keer is de verkoop. Wij hebben het grootste deel van onze positie in Novo Nordisk verkocht. Een farmaceutisch bedrijf, bekend van de medicijnen voor diabetespatiënten, obesitas ook. Ze zijn er behoorlijk goed in. Het is ook een groeiende business. Afgelopen jaren zo'n 10% winststijging, ruim 10% winststijging genoteerd.
Daar heb je geen afscheid van nemen.
Ja, dus dat is hartstikke mooi. Maar tegelijkertijd zie je dan dat de koers van het aandeel het eigenlijk nog veel beter heeft gedaan. Dus sinds we het eind 2020 gekocht hebben, het aandeel, is het de koers zo'n 150% gestegen. En ja, 150% koersstijging ten opzichte van die 10% winststijging, ruim 10% winststijging per jaar, is natuurlijk best wel heel veel. Het aandeel is gewoon duur geworden. Waar het 3 jaar geleden een koopje leek, is het nu gewoon duur. En soms, het komt regelmatig voor dat we te vroeg verkopen. Het kan best zijn dat het nog iets doorstijgt. Maar het is gewoon heel moeilijk om het nu nog goedkoop te noemen.
En Wim, wat stel jij er tegenover? Het is geen wedstrijdje, maar toch, wat is jouw laatste transactie?
Wij hebben een toevoeging gedaan aan onze portefeuilles en ook aan onze thematische portefeuilles. En we hebben een ETF gekocht, dus een breed gespreid indexmandje. Maar wel thematisch gericht, en dat heet Smart Grid. De luisteraars mogen dat opzoeken, want ik maak geen merkreclame, maar dat is dus door
een bepaalde
aanbieder gedaan. Maar Smart Grid, dat gaat dus over de energietransitie. Hè? We hadden net Kendrion, het nieuws, elektrificatie van de mobiliteitsmarkt, van de automarkt. Dus er is een grote vraag naar een overbelasting van het net. En dit is een hele breed gespreide in nieuwe technologieën, maar ook in utilities, waarmee zeg maar de overgang Smart Grid, dus zeg maar de overgang naar nieuwe energievormen, mogelijk wordt gemaakt.
Goed, dan gaan we nu praten over ASM International, ASMI. Kwartaalcijfers worden laat op de dag pas bekendgemaakt, maar we gaan even kijken naar het verschil tussen beiden, want zelfs beleggers in die wereld wordt het af en toe nog wel een beetje door elkaar gehaald. Hoe zit het ook alweer, ASMI en ASML?
Nou, ASMI, zoals het vaak wordt aangekondigd, is dan het kleine broertje. Maar ze zitten natuurlijk toch echt wel in een heel specifiek segment van de markt, hè, zoals dat heet. En ik mag even spieken. Ze zijn heel sterk in de ALD-technologie. Dat is atomic layer deposition. Er worden laagjes chemie zeg maar op de chip toegevoegd. En zodoende geleidt dat nog beter en kunnen ze ook verder met de miniaturisatie en nog kleinere chips en inbouw in andere apparatuur. En daarmee heeft ASMI een specifiek niche, terwijl ASML natuurlijk grote chipmachines levert en toeleverancier van de brede chipindustrie is. En verbazingwekkend, want ik heb het nog eens even vergeleken, als je eigenlijk de afgelopen 5 jaar de returns bekijkt, je vergelijkt het ook met benchmarks, omgerekend naar euro's, van bijvoorbeeld de halfgeleide SOX-index, dat doet ASMI het ruim beter en het doet het ook beter over de afgelopen 5 jaar, afgelopen 3 jaar, afgelopen jaar en zelfs year-to-date daarna ASML. En dat is toch wel verrassend.
En dat zal ook straks uit de cijfers blijken. Dat gaat alleen maar goed door. Dat
ze kwamen eigenlijk al met een vooraankondiging naar beurs op 17 januari. Dus in dit geval was het een echte winstwaarschuwing. Een waarschuwing dat die winst dus fors hoger was en de omzet ook hoger was. En niet zoals vaak een winstwaarschuwing eigenlijk een winstalarm is. Dat het tegenvalt, dit viel mee.
Zeker. Kunnen jullie mij zeggen waar dat succes eigenlijk vandaan komt, van die hogere omzet, met name in het derde kwartaal? Hoe zit dat precies?
De vraag naar de producten van ASMI is enorm toegenomen. Ze hebben ook met de nieuwste producten wat minder concurrentie lijkt het dan dan daarvoor hadden. Lopen eigenlijk op hun concurrenten voor. En dat zorgt ervoor de toename van het orderboek. De omzetcijfers zijn inderdaad al bekendgemaakt eerder. Winsten die komen dan vanavond. En die zullen inderdaad waarschijnlijk flink hoger zijn, is de gemiddelde analistenverwachting.
Ja, want je zegt dat Barclays en Berenburg, heb ik gezien, die hadden het koersdeel weken geleden al verhoogd. En dan zie je meteen op de reactie van beleggers op die kwartaalcijfers.
Ja, dus de koers van het aandeel is dit jaar al 37% gestegen ongeveer. Dus de koers is natuurlijk al, anticipeert al op een flinke winststijging die dan aangekondigd gaat worden.
Nou ja, die is volgens de meest recente gemiddelde taxatie 69% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar. Dus daar wordt het aandeel inderdaad voor beloond. En een half jaar geleden, in de herfst zag je veel artikelen over ASMI, dat ze belemmeringen zouden hebben uit de exportrestricties die worden opgelegd, vanwege de geopolitieke spanningen. Ze exporteren ook naar Azië. Vooral naar China, maar ook naar Taiwan. En ja, daar zijn wel wat restricties aan gebonden, maar daar lijken ze tot nu toe weinig last van te hebben. En in de hele distributieketen hebben zij ook nog weinig last van disruptie. Integendeel, een heel goed gevuld orderboek, wat ook boven verwachtingen uitkwam.
Ja, nu zie je wel een ander belangverschil tussen beiden. Laten we ze toch maar even zo dan afkorten, ASML en ASMI. Dat ASMI natuurlijk wel, jullie hebben het allebei al aangegeven, met concurrenten te maken heeft, ASML niet of nauwelijks.
Daarom wordt er ook vaak door analisten een wat hogere waardering aan ASML toegekend. En afgelopen najaar waren er juist heel veel zorgen over die hoge waardering die bij ASMI was in de koers geslopen. Maar ik denk dat ze toch wel een bijzonder niche te pakken hebben. Ik volg nog een aantal andere halfgeleide chip aandelen. En ik moet zeggen, ik ben wel onder de indruk van de prestaties van ASMI toch.
Ja, er zijn wat bedrijven als Lam Research, Applied Materials uit de Verenigde Staten. Ja, zijn dat serieuze concurrenten of niet?
Allemaal wel. Ik zou niet zeggen per se van ASMI. Ik kijk bijvoorbeeld ook naar Atomera. Dat is ook een chipbouwer die de hoogte ingaat, die laagjes erop legt. Hè. Dus als we niet in de breedte kunnen expanderen, dan gaan we de hoogte in. Dat is in de fysieke infrastructuur zo en dus ook in de chipindustrie zo. En ik denk toch dat ASMI daar wel een bijzondere technologie te pakken heeft. En duurzaam concurrentievoordeel, dat is iets waar beleggers natuurlijk op uit zijn. Ik denk dat ze dat wel gevestigd hebben.
Ja, en je kunt ook geen pagina openslaan van wat voor blad ook, vakblad. Elke uitzending misschien ook wel. Het gaat nu ook weer gebeuren. En dan valt het woord parel. Het wordt voortdurend aan deze beide bedrijven gekoppeld. Is het langzaam overdreven? Moet je oppassen niet in die euforie mee te gaan, Simon? Of denk je van dat is gewoon terecht in dit geval?
Er zit natuurlijk zeker wat in. Dat het bijzondere bedrijven zijn. Dat ze een mooie niche te pakken hebben, zoals Wim ook zegt. En dat ze gewoon een hele lange, een belangrijke rol spelen op de wereldmarkt.
Blijvend weet je nooit. Zeker niet in deze tijden. Maar wel heel lang.
Dat is het natuurlijk wel zo. De positie van ASML is nu veel sterker dan bij de vorige generatie machines. En ze hebben nu, wat je zegt, ook eigenlijk geen concurrenten. Maar bij een volgende generatie kan dat natuurlijk weer anders zijn. Dat vinden we ons nu heel moeilijk voor te stellen. En het aandeel is geprijsd alsof er nooit serieuze concurrentie meer zal zijn. Maar dat is natuurlijk wel degelijk een risico.
Een eeuwigdurend monopolie, dat lijkt me voor weinig weggelegd.
Dat is onwaarschijnlijk. Is het een monopolie in de afzienbare toekomst, waar de meeste beleggers naar kijken? Ja, waarschijnlijk wel, de komende jaren. Maar je weet het niet wanneer er een nieuwe
het is
nog
heel
betere
gevaarlijk. En ik mag het vastbinden, maar je kunt toch wel zeggen, de komende 10 jaar zitten ze wel goed wat dat betreft. Dat lijkt me heel gek. Waardoor ook als je dan geluiden hoort uit de Chinezen moeten wel heel erg tempo maken. Willen ze met een gelijkwaardige concurrent?
Nee, dat klopt. En 10 jaar is natuurlijk best een hele lange tijd voor veel beleggers. Dus daarom is het aandeel zo geprijsd. Ja.
Technologische voorsprong, maar als je kijkt naar de totale chipmarkt, en dan moet je natuurlijk onderscheid maken tussen de geheugenchip, de sensoren enzovoort, en de microprocessors. Ja. Hoogwaardige chips. Dit zijn basic tekstboeken van de halfgeleide sector. Maar het is natuurlijk een cyclische industrie. En ook ASMI heeft gewoon afgelopen jaar in 2020 bijvoorbeeld ook aan winstgroei ingeleefd, zelfs krimp te zien gegeven heeft. En dan natuurlijk in 2021 met vele tientallen procent en nu nog weer extra. Maar de vooruitzichten zijn natuurlijk prima. Hè? Met 5G toepassingen in de mobiele telefonie op gebied van mobiliteit. En AI. Natuurlijk het topic, hot topic. Je noemt het al, AI, artificial intelligence, kunstmatige intelligentie. En de afgelopen week gaat bijna iedere conference call in de technologie sector, ja, wordt dat onderwerp aangeroerd. En daarvoor zijn wel nieuwe, hele snelle chips nodig. En nieuwe generaties. En ASML en ASMI dragen daaraan bij.
Ja, dat is wel een heel serieus een ontwikkeling die je nu benoemt. Want dat was in die conference calls ging het er wel vaak over, maar op een andere manier. Dan was het toch een beetje, we kijken vooruit. Dat is nu heel concreet.
De fantasie wordt nu echt ook werkelijkheid. Dus dat is zeg maar een next stepping stone, een mijlpaal. Maar inderdaad ook wel echt een treden naar boven. Dus technologie, afgelopen jaar heeft dat enorm onder druk gestaan vanwege hoge waarderingen, terwijl tegelijkertijd vanwege de hogere inflatie de rente opliep. Dus toekomstige kaststromen, om even als analist te spreken, verdisconteerd, omgerekend naar de huidige waarde, die waren dan wat minder waard. Maar nu zien we zeg maar de prognose voor die toekomstige kaststromen toch weer flink groeien.
En als je dan kijkt naar de hoge rente, dan wil je ook weten, wat zal de invloed daarvan zijn? En met name bij ASMI, gaat dat tegenwerken of gaat het in het voordeel werken uiteindelijk? Wat denk je, Simon?
Nou ja, de hoge rente heeft dus is nadelig voor aandelen met sterke groeiprofielen, omdat je dan veel toekomstige kaststromen hebt ten opzichte van de huidige kaststromen. En dan ga je die toekomstige kaststromen tegen hoge rente verdisconteren, blijft er iets minder van over. En daardoor zijn die technologieaandelen net iets minder aantrekkelijk dan een jaar geleden. Maar als de onderliggende business maar hard genoeg groeit, en dat is natuurlijk wel het geval, dan worden die bedrijven toch meer waard.
En dan moeten we ook kijken, jullie hebben dat allebei al in een bijzin genoemd, het woord geopolitiek. Beide bedrijven zijn natuurlijk een speelbal van de geopolitiek, met name ASML. Daar wordt ook voortdurend logisch ook door beleggers heel scherp naar gekeken. Mogelijk exportverbod vanuit de VS en Europa tegen China, dat kan nog een struikelblok worden. 16% van de totale omzet in de eerste 9 maanden... van vorig jaar, 2022, kwam uit China. Is dat iets waar beleggers ook heel veel rekening mee houden?
Nou, ik denk wel dat het een risico is. Kijk, op het moment dat de handelsoorlog tussen Amerika en China een volgende fase ingaat, bijvoorbeeld omdat China partij voor Rusland trekt in het Oekraïne-conflict, kan het zo zijn dat het bedrijf daar last van gaat krijgen en dat die omzet richting China onder druk komt te staan.
Ja, hier last van krijgen ook over natuurlijk onderhandelingen met de politiek, die per definitie achter gesloten deuren plaatsvinden, zeker op dit niveau nu. Maar ja, dat speelt ook een rol.
Ja.
Over transparant gesproken, nul transparantie.
Heel veel van die onderhandelingen die gebeuren achter de schermen, klopt.
Ik denk dat het een beetje valt te relativeren, Paul. Want we hadden het in een eerder uur al over de Chips and Science Act. Hè. Dat is een steunwet in de VS om de halfgeleiderindustrie meer naar Amerika te halen. Dus zeg maar de omzet uit China die wegvalt, wordt mogelijk ruimschoots gecompenseerd door nieuwe omzet uit extra chipfabrieken in de VS.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul van Liemt.
We zitten midden in het beleggerspanel vandaag met Simon van Veen, fondsmanager bij het Sustainable Dividends Value Fund, en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven en Lemberger. Ja, Berkshire Hathaway, dat is het investeringsvehikel van de belegger Warren Buffett, heeft afgelopen jaar een nettoverlies van 22,8 miljard gemaakt. Dat blijkt uit de laatste kwartaalcijfers van het bedrijf. En in de brief die Buffett bij de kwartaalcijfers schreef, zegt hij dat dit verlies een misleidend beeld geeft. Daar moeten we het even over hebben, maar ook nog even over de leeftijd van Buffett. Want je bent toch altijd weer verbaasd. Hebben jullie enig idee uit het hoofd?
Hij is 92.
92. Ja. En Charlie Munger, zijn zakenkampioen, 99.
Oh ja.
Ja, ze benadrukken beide dat beleggen een zaak is van de lange termijn en dat je geduld moet hebben. En zij hebben het op kunnen brengen en ook hebben de zegen van het lange leven ontvangen.
En de scherpte om premier te kunnen zijn. Dus kun je nagaan hoe lang Biden nog mee gaat.
Absoluut. Maar ze benadrukken dat zeg maar het investeringsvehikel wat ze samen ook hebben bestuurd een nog langer leven beschoren is. Dus dat het ook als een van de twee of zij beide zouden wegvallen, dat er uitzichten voor Berkshire Hathaway als conglomeraat en als beleggingspool nog steeds goed zouden zijn. En historisch gezien heeft het hele mooie prestaties neergezet.
Nou wijst met name Warren Buffett altijd bijna licht geïrriteerd, ook bijna elk jaar weer, dat misleidend beeld. Dat is toch eigenlijk heel gek.
Ja, van die kwartaalcijfers. Kijk, van die cijfers, ze hebben dus die beleggingspool en volgens boekhoudkundige afspraken moeten ze de verliezen op die aandelenportefeuille die Buffett natuurlijk ook heeft geleden afgelopen jaar, moeten ze verwerken in het resultaat. Dus
zijn investeringsvehikel leed een verlies van 22,9 miljard dollar. En dan zijn inderdaad weer misleidend.
Dat is volgens de boekhoudregels.
Maar volgens de boekhoudregels.
Warren Buffett zegt zelf, jongens, ik beleg in bedrijven, ik beleg niet in aandelen. Dus ik kijk gewoon naar de onderliggende winstontwikkeling bij die bedrijven waarin ik beleg. Nou, voor een deel zijn het niet beursgenoteerde bedrijven, dus dan is dat heel logisch. Maar hij doet hetzelfde bij de beursgenoteerde bedrijven en zegt dan, nou, we hebben gewoon een lichte winststijging geboekt vorig jaar ten opzichte van het jaar daarvoor bij alle bedrijven waar wij in investeren. Dus dat is hartstikke mooi.
Dus hij kan ook eindeloos blijven zeggen dat dit misleidend is. Als
ja,
je gewoon...
nou ja, kijk, het is gewoon een andere manier van daarnaar kijken. En hij wil zich niet af laten leiden door die beurskoersen die omhoog en omlaag gaan en die eigenlijk veel volatieler zijn dan de ontwikkelingen bij de bedrijven zelf. En ik denk dat hij daar een goed punt heeft. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Die lange termijn waardeontwikkeling van de bedrijven waar je in zit. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat je op korte termijn... ja, moet je toch rapporteren hoe die koers zich ontwikkelen. Dus hij voelt zich verplicht om toch die 22 miljard op papier... Nee,
hij moet zich houden aan de regels. Maar als analist ben ik natuurlijk toch blij met zijn opmerkingen. Want dat geeft ons wat te doen om inderdaad die onderliggende cijfers en trends te analyseren. En de beurskoers is wel de koers, maar niet per se de waarde.
Eén citaat van hem kan ik jullie toch niet onthouden. Luisteraars ook niet. Wanneer u wordt verteld dat alle terugkopen van aandelen schadelijk zijn voor aandeelhouders of voor het land, of in het bijzonder gunstig zijn voor CEO's, luistert u naar een economisch analfabeet of naar een demagoog met een zilveren tong. Zegt hij ook nog bij karakters die elkaar niet uitsluiten.
Ja, nou, we hebben dit pleidooi trouwens tegen de inkoop van eigen aandelen vandaag op BNR vaker gehoord. Hè. Vanmorgen hoorde ik nog een Kamerlid van de Partij van de Arbeid die scherp gekant was tegen inkoop van eigen aandelen. En Warren Buffett die zegt van ja, ik meng mij niet zo vaak in die politieke strijd. En er zou mij een lobby worden verweten. Maar hier moet ik toch inderdaad even zeggen dat inkoop van eigen aandelen niet altijd ten laste gaat van het maatschappelijk nut als geheel. Want ondernemingen moeten toch letten op het rendement van investeringen. Natuurlijk ook het doen van nieuwe investeringen. Maar ook op het totale balansmanagement. En veel ondernemingen die zijn bij een lage rente eigenlijk zelfs te conservatief gefinancierd.
Erik, ik wil in dit panel ook PostNL natuurlijk niet laten liggen. Moet het jaar snijden in de boekhouding. Zo moeten in 2023 dit jaar tussen de 200 en 300 medewerkers op kantoor vertrekken. Dat komt allemaal door het verlies dat PostNL draaide in het laatste kwartaal van vorig jaar.
Ja.
Geen verrassing dan?
Nee, dat is niet helemaal verrassend, want wat natuurlijk al eerder zagen was dat allerlei bedrijven die online retailing doen, hè, Amazon en Coolblue en Bol.com, die kwamen ook al met teleurstellende cijfers over vierde kwartaal, tegenvallende omzetontwikkeling.
Ja.
En ja, als er dus minder pakjes besteld worden online, dan heeft PostNL minder te bezorgen. Dus dat is natuurlijk niet zo heel gek dat daar een tegenvaller in zit. Maar de afgelopen jaren was het juist zo dat door de groei in de pakjesbusiness de lange termijn trend van minder brieven, kleine poststukken, zeg maar, dat die gecompenseerd kon worden. Dat is nu even niet het geval.
Nou, we hebben quote van Wim.
Ja, ze hebben ook moordende concurrentie van FedEx, van DHL en van UPS internationaal enzovoort. En ook zelfs in Nederland. Dus het verbaast mij eigenlijk niks. En ze hebben ook afgelopen jaar hogere lonen moeten toekennen aan de medewerkers, meer vaste banen. Dus ik denk, ja, PostNL, voor beleggers hebben ze de trend tegen. Sommige beleggers worden verleid door het zeer hoge dividendrendement. Maar je moet altijd kijken wat de onderliggende trend is en of dat dividend valt te handhaven.
Ja, en die onderliggende trend is gewoon niet zo positief.
Die is niet positief voor beleggers.
Luistert. En ze zegt ook wereldwijde macro-economische omstandigheden waar we het hier over hebben, de geopolitieke omstandigheden, recordinflatie, consumentenvertrouwen, dat een absoluut dieptepunt bereikt, die cocktail.
Ja, dat
lijkt.
Ja, dat is een hele mooie excuusmix in dit geval.
Ja.
Maar ik kijk toch naar de structurele trends en naar de concurrentieverhoudingen. En het rendement over de afgelopen jaren is echt voor beleggers bedroevend. Dus wij kijken meer naar de groeimogelijkheden.
Simon, mag ik van jou één, we kunnen heel lang terugblikken, dat doen we niet. Eén terugblikje, cijferseizoen langzaam op gang. Als je dan één cijfer noemt, dat is opgevallen.
Wat mij het meest is opgevallen in het afgelopen cijferseizoen. In het algemeen kan ik gewoon zeggen dat veel bedrijven het eigenlijk nog best goed deden. Dat die gewoon zagen dat de omzetten en de winsten toegenomen zijn. We bespreken net een uitzondering PostNL, maar dat is echt een uitzondering. De meeste bedrijven hebben het gewoon goed gedaan. En weliswaar zijn ze wat voorzichtiger voor het komende jaar. En dat komt met name op het door het kostenaspect te zien, salarissen stijgen, zien energiekosten stijgen. Maar in de rapportage over Q4 vorig jaar deden de meeste bedrijven gewoon heel goed.
Ik dank je. Simon van Veen, fondsmanager bij het Sustainable Dividend Value Fund, en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven en Lemberger.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
En dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app. Straks duiken we in de politieke thema's van de provinciale statenverkiezingen.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.